Lidl Lesage.
Touché.
Touché, vandaag met chef-kok Seppe Nobels. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
Je bent net terug van een deugddoende vakantie, hè?
Een zeer deugddoende vakantie.
Ja? Waar heb je gezeten?
Ik heb in Lapland gezeten met mijn twee fantastische dochters, Kaya en Lou. En wij hebben echt alles wat je daar kunt doen, dat prachtig is om te doen, hebben we gedaan. Van walvissen spotten tot rendiersleetochten, het noorderlicht gezien en vrijwilligerswerk op een huskyboerderij. Wat wil je nog?
Ja, ja. Zeg, Seppe, we spreken elkaar op afstand. Dat heeft alles te maken met de nieuwe coronamaatregelen. We houden het veilig, we blijven het veilig houden. Jij zit thuis en ik zit in de studio. En je zit daar goed, hè? Je kan het zien van hier.
Ik zit hier heel goed.
Ja. 2021 was het jaar van de carrière switch. Mag ik dat zo omschrijven?
Ja, zo zeg ik het zelf ook. Ja, ja. Effectief, ja. Inderdaad, want het is echt een carrière switch. Ik ben altijd chef geweest. Ik ben nog altijd chef. Maar er is echt wel een andere job bijgekomen. En dat is eigenlijk ook een beetje het maatschappelijke werk. Het mentor zijn. Het menselijke, het is echt heel warm wat ik nu doe qua job. En ik blijf dat natuurlijk al kokend doen.
Ja. Je hebt Graanmarkt 13 in Antwerpen verlaten. Voor dat andere project. En dat andere project is Instroom. Kan je heel kort zeggen wat dat precies is?
Wel, Instroom is een academie. Mensen komen bij ons eten. Het lijkt, of de sfeer lijkt op een restaurant, maar het is echt een opleidingscentrum waar we anderstalige nieuwkomers, vluchtelingen, opleiden om zo onze sector in te vloeien. De horeca heeft een extreem tekort aan bekwame, goede mensen. En via die weg probeer ik eigenlijk mensen te helpen en op de arbeidsmarkt te komen. Maar het is niet alleen voor de horeca te helpen natuurlijk. Het is ook op de eerste plaats voor die mensen te helpen. Die mensen die hebben zoveel miserie achter de rug. En ja, delen en kansen geven is nu eenmaal iets wat dat denk ik in mij zit. Maar dat is gewoon ook heel mooi.
Ja, het is zeer nobel. Heb je het gevoel dat je je familienaam niet voor niets draagt?
Ja, ik heb die complimenten al gekregen, onder andere van staatssecretaris Sami Mehdi. Heeft mij daar ook mee bewierookt en dat is natuurlijk heel fijn om te horen. Ik vind dat normaal. Ik vind dat heel normaal wat ik doe. Ik vind dat niks bijzonders in die zin. Dat is gewoon puur natuur. Mensen helpen is gewoon iets wat uit jezelf moet komen. Als je op de autostrade iemand ziet met een lekker band die dat staat te sukkelen, dan ga je die helpen. En ik ben kok. Ik wil mensen verwennen. Ik maak graag lekker eten. Ik soigneer graag mensen. Ja, dat zijn allemaal dingen zo. Dat zit ergens in mijn DNA. En ja, het heeft ook wel een beetje een voorgeschiedenis. Ik had een jongen die dat bij mij in het restaurant werkte, Poerne, die dat ooit het land is uitgezet op een heel onrechtvaardige manier in mijn ogen. En dat is bijvoorbeeld een van de redenen, want er zijn er veel, maar een van de redenen dat ik dacht van, ik wil daar iets mee doen.
Het heeft je bij KNAK de titel Mens van het Jaar opgeleverd, hè?
Ja.
In een jaar waarin vooral virologen aan het woord waren, wordt een kok Mens van het Jaar.
Ja, geweldig, hè?
Ja,
geweldig,
bijzonder,
ja.
Hè?
Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Nu, ik heb ook die titel aanvaard, op voorwaarde dat ik hem mocht delen met heel mijn team. Want ja, ik vind de mensen die ik opleid, in mijn ogen is dat ook, dat zijn ook mensen van het jaar. Die mensen zonder papieren zijn ook mensen van het jaar.
Ja. Wij omschrijven jou nu als nobele Seppe Nobels, maar hoe zou jij jezelf omschrijven?
Oh, ik vind dat een super moeilijke vraag in die zin. Ik denk dat ik iemand ben die dat heel anders durft denken. Iemand die dat misschien wel wat tegen de stroom durft ingaan of dingen in vraag durft stellen die heel evident zijn voor iedereen. Ik was dat misschien vroeger op de hotelschool in Kokseide waar ik zat, was ik dat ook al, een leerling die daar vroeg, ja, maar waarom wordt die in bouillon zo gemaakt? En als ik dan als antwoord kreeg, ja, omdat Escoffier het ooit zo heeft uitgeschreven, dan wou ik weten wat dat daarachter zat.
Ja.
En dat dat niet in vraag kon getrokken worden. En hetzelfde met de gastronomie vandaag. Als je voelt hoe moeilijk dat het is om een bedrijf recht te houden op de huidige manier dat iedereen het doet, dan mag dat in vraag getrokken worden. Als je ziet dat er op bepaalde borden in sterrenrestaurants een paar tienduizenden kilometers voeding bij elkaar ligt. Producten van Zuid-Amerika, van Afrika. Alsof dat je heel de wereld op één bord krijgt. Dan denk ik bij mezelf, zouden we niet beter seizoensgebonden, lokaal. En het zijn allemaal zo van die dingen waar ik echt al lang over nadacht en waar ik al lang mee bezig ben. En dat zit gewoon in mij. Die in vraag.
Je kent ook de uiterste natuurlijk. Hè? Je kent het leven van de vluchtelingen, maar je kent ook het leven van de koning en de koningin, want je bent ook chef of the king.
Ja.
Nog altijd, hè?
Ja, het is eigenlijk zo dat uiteraard worden er meerdere chefs gevraagd op handelsmissie of op staatsbezoeken. Maar het is wel handig als er een chef meegaat die dat veel met groenten kookt en die dat ook de vegetarische keuken beheert en effectief.
Ja.
Dus onze koning en onze koningin pakken mij soms.
Ja, klopt het dat jij ook op hun trouwfeest hebt gekookt?
Ja.
Jij
ja,
was erbij.
Dat is echt waar.
In 99.
Ik was 18 of zo, denk ik.
Ja? Ja,
ik zat in het laatste jaar hotelschool. En wij werden toen gevraagd met de hotelschool Ter Duinen om mee in de keuken te staan met een hele chique traiteur uit Brussel en alle vaste koks van het paleis. En dat was eigenlijk onze kennismaking. Ik heb dat ook tegen koningin Mathilda gezegd toen dat ik de laatste keer voor haar kookte. Dat was in New Delhi en die was super onder de indruk. Die zei, die vond dat heel ongelooflijk. Die zei, oh, wat leuk, zie. Kijk, er zijn geen toevallen. Dit is, it was meant to be.
Ja. Seppe Nobels, welkom in Touché.
Dank je wel.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
The wind of change blows straight into that phase of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind.
Wind of Change van Scorpions, Seppe Nobels. Dit ging destijds over de veranderingen in Oost-Europa, maar wat betekent dit nummer voor jou?
Ja, veranderingen alom. Er is zoveel aan het veranderen. Bij mij is alles, letterlijk alles veranderd. Zowel in mijn privéleven als professioneel. En er staat zoveel op het spel, ook voor de mensen waar ik nu mee aan het werken ben. Die hebben alles achtergelaten. Die komen hier in het, laten we zeggen, beloofde land. Die proberen opnieuw iets op te bouwen. Ja, the wind of change.
Jouw wind of change is echt wel instroom, hè, in de Antwerpse haven. Juist. Wat begon als een academie, is ondertussen een volwaardig restaurant. Kan je uitleggen waarom dit project voor jou zo interessant klonk? Waarom je daar bent op ingegaan?
Eerst en vooral... Ik had Purna Paudel, een jongen die dat met mij in de keuken werkte. Kwam binnen als afwasser. En die was zo getalenteerd. Ik heb die in één keer personeel zitten laten maken. Dat was zo ongelooflijk smaakvol. Ik verschoot ongelooflijk hard. En ik heb die jongen op een paar weken tijd laten doorstromen tot souschef. Dus die heeft eigenlijk iedereen van mijn team voorbijgestoken. Hij was een toptalent en die was al 14 jaar in België. Kon van elke maand een loonbrief voorleggen. Was echt zo'n sympathieke, eerlijke man uit Nepal. En toen hij zijn regularisatie ging aanvragen bij het districtshuis, is daar een misverstand gebeurd. Hij heeft daar foute dingen ingevuld op het papier. En het is volledig fout gelopen. Bleek dan schriftvervalsing te zijn. Eén grote cluster van misverstanden. En die is het land uitgewezen. Dat heeft mij heel hard gegrepen als persoon. Want dat was niet alleen mijn souschef, maar ook mijn beste vriend. Wij werkten al jaren samen. Op 1 vierkante meter deden wij elke avond een service. Maar... het leven ging door en dat was in 2015, dat was het jaar dat ik beste groentechef in de We're Smart Guide werd, beste groenterest van het restaurant van Benelux in Cotemillo, de ene prijs na de andere en het restaurant zat altijd vol, dus ik had eigenlijk geen tijd om daarover na te denken, dus ik bleef gewoon gaan en op die adrenaline, maar eigenlijk was dat onrealistisch zonder hem. En nu, x aantal jaren later, kom ik plots in een zenmodus, lockdown, zetel, thuis. En ik had in één keer tijd om daarover na te denken. Wat heeft dat allemaal met mij gedaan? En dat is reden één geweest dat ik zoiets had van, ik wil dat goed maken. Ik wil die wonden helen. En ik ging een tijdelijk project openen met vluchtelingen. Ik doe dat samen met VZW Gatam. Chris Brissings, een hele goede vriend van mij, die heeft ook al een paar vluchtelingen op de werkvloer op Gamarek 13 gebracht, waaronder Badr. Dus we hadden een hele goede link, een heel goed contact. En dat is één van de redenen, maar er zijn er natuurlijk meer. Wat dat ook zeker een reden is, is dat volgens mij, als wij... die vluchtelingen die in België toekomen, die dat foodies zijn, die dat diehard echt gedreven zijn door lekker eten maken, als wij die niet leren koken met onze ingrediënten, zoals schorseneren, Brusselse spruiten, wild uit de Ardennen of vis uit de Noordzee, als wij hun dat niet leren, dan gaan die gewoon hetzelfde brengen als in het thuisland. En dan kun je morgen van aan het stadspark in Antwerpen tot Central Park in New York overal hetzelfde eten. Ik heb heel veel schrik dat onze terroir verloren gaat. Dus dat is ook zeker een drive. En dan het menselijke.
Ja.
Het rechtvaardige.
Mm-hmm. Je noemt het ruwe diamanten, hè? De mensen die nu in instroom aan het werk zijn.
Ja, effectief. Het zijn echt ruwe diamanten. Het is heel gek als je ziet, hotelscholen lopen leeg in België. De jeugd beseft ook op jongere leeftijd, denk ik, wil ik dat wel een heel weekend keihard werken? Wil ik niet bij mijn gezin zijn? Wil ik niet s'avonds thuis zijn? Dus de jeugd in Vlaanderen is op een andere manier aan het denken. Ik denk ook dat de uren dat vroeger chefs, of nu nog altijd in sommige restaurants de chefs, deden 16 uur, 18 uur per dag werken, dat geen eeuwen meer blijft duren. Dat gaat er stilaan uit en dat gaat niet zo lang niet meer duren. Onze sector staat enorm onder druk. En die mensen die ik zelf ga scouten in opvangcentra, die via VDAB, via verschillende kanalen tot bij ons komen, dat zijn echt mensen die uit oorlogsgebied komen of uit een zone waar hongersnood was en die maar één droom hadden, lekker eten maken voor andere mensen. Mm-hmm. En die kunnen dat nu eindelijk doen, dat is zo schoon.
Seppe, je hebt mij een brief doorgestuurd van iemand die ook bij jou solliciteert. Hè? Een brief die zeer veel zegt, denk ik. Zou je hem eens willen voorlezen?
Ik ga hem voorlezen. Dag Seppe, ik ben Bianca. Ik ben 30 jaar. Ik woon bij de Maanwandelaars in Hoboken. Leentje Baum is mijn mentor, begeleider. Ze is de vriendin van Christophe die bij jou gewerkt heeft. Ik kan niet zo goed schrijven. Ik kan niet zo goed de klok lezen. Maar Leentje gelooft in mij. Ze zegt dat ik nog veel kan leren. Ik kan wel goed koken. Dat heeft mijn papa, die gestorven is, me geleerd. Ik wil graag kookles leren voor mensen zoals ik, maar dat mag niet door corona. Nu oefen ik veel in mijn groep bij Leentje. Ik verjaar binnenkort. Ik verjaar 12 februari. Ik zou graag leren koken zoals jij. Als jij mensen zoals ik wil leren koken, zou ik graag willen dat je aan me denkt. Ik zal goed mijn best doen, Seppe. Groeten, Bianca van de Maanwandelaars in Hoboken.
Wat doet dat met jou, zo'n brief ontvangen?
Ja, dat doet wel iets, omdat als chef die dat toch ook regelmatig in de media komt, die laat zien dat eten ook anders kan als op de traditionele manier, met veel groenten en de chef die dat aandacht trekt door te zeggen, kom aan mensen, ook vluchtelingen hebben rechten en ook die mensen kunnen goed koken. Als je dan een brief krijgt van Bianca, die eigenlijk ja, in een andere laag van de maatschappij zit, die net zo belangrijk is als alle andere lagen van de maatschappij, mm-hmm. Dan denk ik van ja, hier is een signaal juist terechtgekomen bij Bianca.
Spreiden kon, dan zou ik rechtstreeks vliegen naar de zon, om neer te strijken in een tropisch land, waar zonneschijn mijn hart en ziel verwarmt. Ik wou dat ik mijn vleugels uit kon slaan en zweven kon boven de oceaan, want ik droom van een wereld van azuur, als het mij hier te koud wordt en te guur. Ik wou dat ik mijn vleugel
vleugels spreiden kon, dan zou ik rechtstreeks vliegen naar de zon. Om neer te strijken in een tropisch land, waar zonneschijn mijn hart en ziel verwarmt. Boven de wolken is de hemel altijd blauw. Boven de wolken lijkt de toekomst minder grauw. Vleugels uit ontstaan en zweven kan boven de oceaan. Want ik droom van een wereld van azuur, als het mij hier te koud wordt en te guur. Maar ik mis vleugels om ze uit te slaan. Wees dus niet bang dat ik ooit weg zal gaan. Laat me maar dromen, want dat hoort erbij. Zodra de trekvogel ontwaakt in mij.
Vultura, helemaal boven de wolken, Seppe Nobels. Waarom wou je dit nummer laten horen?
Goh ja, boven de wolken, ik denk een beetje optimisme. De zon schijnt altijd wel ergens. Voor alles is een oplossing. Dat zijn zo van die dingen die dat mij af en toe sterken. Waar mijn vader bijvoorbeeld, dat toch wel een van de grote voorbeelden is. Die heeft nou pas is een oplossing. En net op momenten dat ik het nodig had. Dat vind ik super, super motiverend. Elkaar motiveren is mega belangrijk. En ja, boven de wolken schijnt de zon altijd. En er gebeuren soms dingen in ons leven waar we echt niet op hoopten. Afscheid nemen van mensen enzovoort. Boven de wolken is het altijd goed.
Ja. Welke band heb jij met je vader?
Een hele goede band, een super goede band. Met mijn beide ouders heb ik een hele goede band. Ik ben die enorm dankbaar voor de jeugd dat ze mij gegeven hebben, de opvoeding dat ze mij gegeven hebben, de waarden en normen dat ze mij meegegeven hebben. Dat heeft mij natuurlijk gevormd en ik probeer dat zo goed mogelijk ook met mijn eigen dochters te doen. En ja, de manier dat er thuis vroeger in Mechelen bij mijn ouders met eten werd omgegaan. Dat was echt een feest. Die tafel was rijkelijk gedekt op zondag. Mijn ouders waren heel harde werkers die ook tot laat 's avonds de baan op waren. Mijn moeder is actrice. Mijn vader die heeft 20 jaar in de politiek gezeten in Mechelen. En ja, die waren veel weg. Voorstellingen, vergaderingen. Dus ik miste wel ouders thuis en toch heb ik gekozen om ook een job te pakken dat ik zelf ook niet thuis was s'avonds. Dus, maar waarschijnlijk heb ik dat ook wel gedaan omdat ik een heel goed voorbeeld heb gekregen. Het gaat niet over kwaliteit, het gaat niet over kwantiteit, maar over kwaliteit. En dat is iets wat ik in de breedste vorm meepak, dat geef ik aan mijn dochters door. Maar zo denk ik ook in mijn keuken. Kwaliteit voorop.
Ja, ja. Toen je daarnet die brief las van Bianca, zei je, ja, ik moet even oefenen, want ik heb een zware vorm van dyslexie.
Ja.
Heeft dat ook gespeeld als kind?
Ja, ja, effectief. Ik was niet de beste leerling op school. En ik ben heel blij dat ik het derde middelbaar hotelschool ben kunnen gaan doen en daar mijn kwaliteiten heb kunnen ontdekken of kunnen uitpuren.
Omdat je dacht, daar heb ik geen boeken en geen teksten voor nodig.
Daar kon ik iets doen wat ik graag deed, wat ik met mijn handen kon doen, daar, moest ik, daar werd niet te veel aandacht gevestigd op het lezen, geen boeken, inderdaad. En de middelbare school daarvoor en de lagere school in het Schipperscollege in Mechelen, ja, mijn punten, dat was niet echt om fier op te zijn. Op uitzondering natuurlijk van de tekenles en alle creatieve dingen. LO en godsdienst was allemaal prima. Maar effectief... de talen, dat was verschrikkelijk. En dat motiveert je ook niet als kind als je doorgeduwd wordt in iets waar je eigenlijk in faalt. Als je iets niet goed kunt en je blijft van je kind verwachten dat je toch maar daarin verder gaat, want dat moet lukken, dat marcheert niet. Ik had echt voetbaluitslagen in plaats van deftige rapportpunten. Dus ja, toch wel heel blij dat ik die kansen heb gekregen. En... ik moet ook wel zeggen, het internaat dat ik gedaan heb in Terduinen, ook dat heeft mij gevormd. Dat heeft mij ook al...
Ja, nochtans, ver van huis, een beetje op jezelf aangewezen. Was dat goed voor jou?
Ja, ik denk het wel. Huh? Omdat je daar van maandag tot vrijdag volledig ingedompeld wordt in de métier. Eigenlijk zit je 24 uur of 24 zit in een soort van culinaire zone. En... dat maakt u wel. Dat maakt u wel. Dat maakt dat je daar ook le feu sacré mee krijgt. Dat je in je maag moet hebben. Dat brandend vuur van binnen dat moet hebben. Voor echt ooit een goede chef te willen worden.
Ja, en dat wou jij echt. Hè? Dat wist jij ook al echt heel jong. Hè? Dat je chef-kok zou worden.
Ja, en ik begrijp ook wel. Want mijn ouders die waren daar toch wel twijfelachtig over. Ik begrijp dat het heel moeilijk is. Ik heb nu zelf een dochter van 17 en een van 13. En... als mijn dochter van 13 zegt, ik wil dat worden, ik wil ballerina worden, prima, als dat uw grote droom is. Maar kun je dat al beslissen op je 13 jaar? En ik heb dat toen ook aangegeven en blijven aangeven. En uiteindelijk mocht ik dat gaan doen. Ik ben daar zo dankbaar voor. Ja.
Hoe belangrijk was Frank Vol in dit verhaal?
Frank Vol, die heb ik eigenlijk... op mijn communie leren kennen. 12 jaar heb ik van een vriendin van mijn mama heb ik een kookboek gekregen voor mijn communie van Frank Vol. En ik heb die vol bewondering heb ik daarin zitten lezen. En wauw, knap. Een groentechef. Ik vond dat zo knap dat hij een sterrenzaak had in Leuven dat volledig groente gebaseerd kookte in die tijd.
En dat vond jij op je 12 jaar al fascinerend?
Dat vond ik fascinerend. Dat vond ik super fascinerend. Ah. En ja, omdat die anders was. Die was anders dan de comchés was van die generatie. Dat ook waanzinnige, fantastische... Jean-Pierre Wijnands is een topchef, hè. Heel veel respect voor hem. Maar ja, Frank Vol was anders. En ik heb het gevoel dat Frank Vol ook wel met zijn visie... een generatie voor onze generatie, echt wel de rode loper, heeft uitgerold. Want ik ben niet de enige die dat groente geïnspireerd of lokaal probeert te koken, maar die heeft wel echt het pad geëffend voor ons. Daar ben ik het echt, daar ben ik echt zeker van. Ja.
Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. Peter Gavison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones.
high on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland drum speaking a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is now. What it is. It's what it is now. Candlesticks still writing songs in the wee wee hours on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is.
Knopfler and What It Is, Seppe Nobles. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
It's What It Is.
Ja.
Ik ben echt een hele perfectionistische vakidioot die dat alleen maar het beste van mezelf wilt geven en ook het beste eindresultaat wilt. Ik ben heel gefocust op dat eindresultaat. Dat bord, dat moet perfect zijn. En dan heb ik het zeker niet op de stipjes en dotjes en schuimpjes die perfect moeten liggen. Maar dan heb ik het over het smaakpalet dat juist moet zitten. Over het verhaal dat verteld wordt aan tafel. Over de beleving van de gasten. Eigenlijk spelen wij elke dag een soort van Champions League match. De top van de gastronomie probeert elke avond hetzelfde, het beste van zichzelf te geven. En ja, ook de ploeg van Lionel Messi, die wint niet elke match. Dus it's what it is. Soms moet er naast u kunnen neerleggen.
Ja, maar zijn niet alle grote chef-koks irritante, perfectionistische vakidioten, zoals je het omschrijft?
Zeker weten. Ik heb er geen andere. Ja. Ja,
maar hoe komt dat? Heb je daar een verklaring voor?
Dat ik ook zo weinig vrienden heb. Ja.
Dat geloof
nee,
ik niet.
Dat is niet waar. Nee, ik heb alleen maar vrienden. Maar het is wel een feit dat, dat ik dat zoveel mogelijk zelf probeer te beleven. Hoe gastronomie brengen, hoe een beleving geven aan mensen. Ik probeer zo weinig mogelijk rond mij te kijken. Ik geef dat eerlijk toe. Ik betrap me eigenlijk daarop dat ik bijvoorbeeld kookboeken van andere chefs, dat ik die eigenlijk laat liegen.
Want
tegenwoordig laat ik die echt liegen. Ik wil dat eigenlijk niet echt weten wat dat die doen, omdat ik mijn eigen... Ik zou het lastig vinden als ik mij zou laten beïnvloeden door chefs in dezelfde orde.
Ja, maar hoe ben jij in de keuken?
Ja, ik hoor van de mensen die bij mij in mijn team gestaan hebben, dat ik een zeer warm iemand ben in vergelijking met vele andere chefs. Ik hou gewoon echt niet van mensen die daar roepen. Ik vind roepen, tieren en geweld is een vorm van onmacht.
Mm-hmm.
En daar raak ik gewoon nergens mee. Dus ik heb ook... zowel op Graanmarkt 13 was dat zo, als nu actueel op Academie Instroom, een open keuken. Ik vind het superbelangrijk om contact te hebben met de gasten.
En dat helpt om je gedrag onder controle te houden?
Ja, dus uiteraard. Maar eigenlijk mijn gedrag niet, hoor. Het gaat eigenlijk nog meer over de jongens die uit brigades komen van andere roepende en tierende chefs, die dat zouden durven overpakken, dat gaat niet. Dat gaat echt niet. Dat moet sereen. Ik hoor heel vaak mensen die bij mij komen eten, die zeggen, Seppe, wat is dat? Dat is ongelooflijk. Jullie praten niet met elkaar. Dat is een geoliede machine die dat heel zoet draait, zonder dat je daar last van hebt. Dat is zo. Een perfecte service is een soort van... Ja, een soort van ballet of een dans dat mensen uitvoeren. En dat, is dat vloeit heel harmonieus in elkaar.
Ja, maar toch moet jij je gezag natuurlijk laten gelden, hè, om het zo smooth te laten lopen. Hoe doe je dat?
Ja, nou, ik denk ik doe dat op andere manieren. Ik denk bijvoorbeeld aan een soort van hele krachtige boodschappen geven. Mensen heel hard... duidelijk maken waarover het gaat, waar ze mee bezig zijn. Ik zeg heel veel, mensen die bij mij beginnen, daar zeg ik altijd tegen van, kijk, als je niet het allerbeste van jezelf wilt of kunt geven in mijn team, dan denk ik niet dat je op de juiste plek zit. Je moet hier het gevoel hebben dat je elke dag kookt of een gerecht maakt, alsof het allerlaatste gerecht zou zijn voor je grootmoeder, voordat je die moet afgeven, of... het allereerste hapje dat je geeft aan je droomvrouw die daar voor je zit, of de man van je dromen. Je moet ervoor gaan, elke dag. En als je dat niet kunt, dan kun je niet bij de club of de kookclub van Sepp Nobels horen.
Helpt het als er vrouwen in jouw team zitten?
Extreem, ja.
Ja, ik vind dat super, extreem, ja. Zeg je.
Ja,
maakt dat echt zo'n verschil?
Ja, en ik voel dat nu nog eens te meer, omdat... in mijn team van instroom zit de verdeling ongeveer 50-50, wat dat heel uitzonderlijk is. Want in Graamarkt en alle andere topkeukens is de verdeling altijd 90-10. 90% mannen, 10% vrouwen. En nu dat ik in een keuken een brigade aan het opleiden ben waar de verdeling 50-50 is, dat helpt. Dat brengt een heel andere sfeer in de keuken. Het is veel minder haantjesgedrag. En tegelijkertijd, ik ben niet te fier om te zeggen dat vrouwen een beter smaakpalet hebben. Dat is gewoon zo. Ik vind dat vrouwen veel fijner proeven.
2015 was voor jou een kanteljaar, hè? Toen begon eigenlijk jouw internationale bekendheid. Kreeg je ook die aandacht nog eens op jou gericht? Was dat moeilijk?
Nee, dat was eigenlijk kicken. Dat was echt zo... Dat was euforie.
Dankzij het restaurant van Tomorrowland? Was dat de...
Ik denk dat het startschot was. Dat was het startschot, ja, effectief. Dus ik denk dat er al jaren op rij... er zijn heel veel restaurants, ik denk 40 restaurants op Tomorrowland, maar het Tomorrowland restaurant richt over de mainstage, die daar kijkt op 70.000 dansende mensen. Dat restaurant wordt elk jaar opnieuw uitgebouwd door een topchef. Dat is altijd 2, 3 Michelinsterren. Dat is een top van de wereld dat neerstrijkt in de Schorren in Boom. En in 2015 kreeg ik de vraag van ondertussen een goede vriend geworden, Manu Beers. Die vroeg aan mij, Seppe, wil jij op mijn festival komen koken? En ik had geen Michelinsterren. Ik had dat niet. En ik had geen wereldse présence of elan dat ik kon meelaten afstrijken naar Boom. Ik moest gewoon in mijn auto of het openbare vervoer pakken van mijn restaurant naar daar. Dus plots... ging er een deur open en besefte ik van wat ik aan het doen ben, zou wel eens heel werelds kunnen worden. Die groentekeuken, die een daktuin, die urban farming, die lokale boeren steunen, de seizoenen respecteren. Dat is iets wat nu heel actueel is en waar veel mensen mee bezig zijn. Hè. Dat is ook dankzij de jeugd, want de jeugd heet veel, veel verantwoorder dan mijn generatie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar... ik denk toch wel dat 12 jaar tot 7 jaar geleden, dat is die periode, hè, die 5 jaar dat ik daar heel hard voor geknokt heb, toen was dat nog heel stil, dat onderwerp.
En toen wist iedereen ook wie jij was, hè, dat jij de chef-kok van Graanmarkt 13 was. Een plek waar je 12 jaar lang zeer succesvol hebt gekookt, maar daar heb je toch vorig jaar een punt achter gezet.
Ja,
is corona effectief de schuldige?
Corona is onder andere de schuldige, want... ik ben zo, zo geweldig dankbaar voor alles wat ik heb kunnen doen op Graanmarkt 13. En dat is een droomplek. Dat is zo'n mooi huis. En tegelijkertijd moet ook durven springen in het leven. En ik voelde ook gewoon dat er bepaalde triggers waren in mij die dat zin hadden om andere dingen uit te proberen. En laat ons eerlijk zijn, als ondernemer, als zelfstandige, eens dat je in een ritme zit dat ongestoord verder gaat, dan krijg je altijd je aanslagbiljet van het jaar erop. En je BTW moet betaald worden. En dat zijn serieuze klappen als ondernemer waar je door moet.
En want plots, hoe zwaar was dat voor jou financieel om tijdens de lockdown de deur te moeten sluiten?
Ja, dat was echt heavy. Dat was echt heavy. Dat was van alles naar niks. Ik geef dat eerlijk toe. En dat is heel belangrijk geweest voor mij ook als mens. Ik kom uit een periode dat ik een bankkaart in een automaat stak en dat ik niet moest denken, staat er nu eigenlijk geld op? Ik moest mij geen zorgen maken, alles ging heel vloeiend. En in die lockdown moest ik tegen mijn dokter zeggen, papa, ik kan even geen zakgeld niet meer geven. Ik moest naar de winkel gaan en bewust nadenken, ik ga deze fles melk pakken, want die kost 2 cent minder.
Echt waar?
Echt waar. Ja. Echt waar, ja, alles stond op spel. Ik had 2 wagens, die heb ik moeten verkopen. Ik heb gevochten voor mijn vastgoedhouden. De overheidssteun was heel welkom en heel dankbaar. Ik ben daar heel blij voor. Maar dat was 20% van mijn vaste kostenstructuur. Dus ik zag mijn rekeningen kelderen tot diep in rood. Ik zag echt letterlijk alles tussen mijn vingers uitglippen. En op die moment heb ik beseft dat het leven meer is als alleen maar rijkdom, wilde, geld, carrière. Ook al denk ik nog altijd iemand die dat met al die zaken bezig is en heel gedreven is. Begrijp mij niet verkeerd, maar ik heb het wel gedurfd. Ik weet niet dat ik die sprong had durven wagen op een moment dat ik in een ongeremd circuit zat.
Ja, als niemand jou had gezegd, je moet de deur dicht doen.
Ja, ja. Effectief.
Ja. Je hebt me een zinnetje doorgestuurd. Iedereen is bezig over zijn rechten, maar niemand over zijn plichten. Was dat ook iets dat bij jou speelde het afgelopen jaar?
Ja, effectief. Effectief. Ik vind dat mensen, ikzelf ook, hè, ik vind mensen staan te weinig stil en bij dit soort zaken. En als je die zin uitspreekt, dat doet u nadenken. Dat doet u echt nadenken. En het is gewoon zo. Iedereen zit maar te jammeren hoe moeilijk dat het is, hoe slecht dat het gaat en hoe complex dat het is. Maar potverdorie, we kunnen er allemaal zelf wel samen iets aan doen. En dat is in de breedste vorm. Hè. Je kunt dat toepassen op heel veel zaken. Ik denk bijvoorbeeld als groentechef, mensen die zeggen, dat is toch verschrikkelijk, al dat dierenleed. En dat kan toch niet, de dierenmishandelingen bij boeren enzovoort. Oké, maar willen we dan allemaal samen stoppen met vlees van 8 euro de kilo te kopen in de supermarkt? Hoe kunnen we nu vlees produceren aan 8 euro de kilo? 1 kilo vlees heeft 2000 liter water nodig, heeft een veterinair nodig, heeft een stal nodig, heeft een boer nodig waar een familie van moet leven. Stop met jammeren over. Allee, neem meer verantwoordelijkheid en neem je plichten op en verander er samen iets aan. Down on the beach.
Dat zalige nummer van Chris Rea uit de jaren 80, On the Beach. Seppe Nobles, waarom wou je dit laten horen?
Oh ja, The Beach, Chris Rea. Ik was helemaal aan het meewiegen hier in de zetel. Ja, ik vind dat een geweldig nummer. Ik vind dat een prachtige stem. Ik vind dat een prachtige man. Die heeft een superschoon carrière. Ik heb daar denk ik misschien wel 20 LP's van. Maar dan niet alleen. The Beach is echt een plek waar dat ik een band mee heb. De fonkels in het water van een rivier, van de zee. Water verbindt mensen met elkaar.
Ja, je zit daar nu met instroom in het gebouw Stormkop. Dat is vlakbij het water, hè? Bij de Schelde.
Ja, we zitten op de eerste verdieping van Stormkop.
Wat een cadeau.
Stormkop. Dat is waanzin. Wij zien uit op de volledige Scheldebocht. Wij zien s'avonds een soort van verlichte Manhattan, maar eigenlijk is het stiekem de haven van Antwerpen dat we zien. En ja, schepen die voorbij komen overdag. De ondergaande zon achter Linkeroever. Het is echt een droomplek. En ja, dat is ook water, dat is ook verbinding en instroom. Al onze cursisten zijn de stad ingestroomd via de stroom. Er is niemand van onze cursisten dat een vliegticket heeft gepakt, dat op Zaventem is toegekomen. Die mensen zitten allemaal in de illegaliteit. Die zijn allemaal via containerschepen, vrachtschepen, hebben die allemaal de weg hierheen gevonden over water. Die zijn ergens aan boord gegaan van een schip in het land van herkomst om hier terecht te komen. En ja, dat is ook iets wat ik heel vaak gebruik in de opleiding. Ik probeer mijn mensen natuurlijk maximaal te stretchen. Ik wil ook, als ik morgen een cursist aflever aan Vicky Geunes, die dat achter de hoek zit, van Instroom in het MAS, dan gaan een cursist naartoe om daar te werken. Dan wil ik wel dat Vicky niet zegt van wat heeft die Seppe daarmee aangevangen, die gast kan niks. Dus ik wil wel een bepaald niveau en ik probeer heel kordaat echt opleiding te geven en maximaal alles eruit te halen. En soms faalt dat, soms of loopt dat vast en dan zeg ik ook van man, steekt u hand in het water, gaat even aan het water zitten, rust uit. En ja, steekt u hand in het water, daarmee bedoel ik, je staat in verbinding met heel de wereld als je aan het water zit.
Ja, ja. Boven het raam in de academie staat ook een zin, hè? Soms is het gewoon wachten tot je wind vangt.
Dat is.
Hoeveel waarheid zit daarin?
Dat is gewoon echt waar. Dat is echt waar. En hoe schoon is dat in die zin? Ik vind dat zo schoon.
Ja. Ja. Soms is het gewoon wachten tot je wind vangt.
Ja.
Ja, mooi om in gedachten te houden. Zeg, je zei zo net, ik heb wel 20 LP's van Chris Rea. Dat is een belangrijk detail, hè, dat je zijn muziek nog op vinyl hebt. Je bent een vinylverzamelaar, hè?
Ik ben een vinylverzamelaar, maar een kleine vinylverzamelaar. Want ik ken er ondertussen wel een paar die dat veel groter zijn. Ik heb iets van een 400-500 platen of zo.
Aha. En wat heb jij met vinyl?
Wel, vinyl ruikt gewoon beter als een MP3. Daar is alles mee gezegd.
Ja.
Maar buiten dat, het gekraak, het geluid, de echtheid. Ik hou gewoon van back to the roots. Dat is een zin die ik er al jaren... dat is een zin die ik al jaren als slogan gebruik. En, ja, terug naar de oorsprong, terug naar het oude, het echte. En dat is ook zo bij muziek. Ik vind dat is nostalgie. En gelukkig komt dat terug. Hè. Er zijn heel veel nieuwe vinylpressings.
Dus, ja. En jij hebt daar jouw platenspeler in jouw kast staan.
Ja.
Vredig naast de kunstboeken.
Ja, naast de kunstboeken.
Is dat een andere passie?
Ja, ik ben iemand die dat gewoon van schoonheid houdt, in de breedste vorm. Mijn papa is binnenhuis architect. En als ik vroeger op reis ging met het gezin, mijn zus kan dat beamen, dan werden wij telkens geconfronteerd met alle bouwstijlen. Werd heel veel info gegeven, alsof we de beste stadsgids bij hadden, waar ik achteraf bekeken. Ik vond dat toen misschien niet zo leuk, maar achteraf bekeken vind ik dat fantastisch. Ik doe dat stiekem ook bij mijn kinderen. En wij passeerden ook langs musea. Dus het is ook via die weg dat ik ook zeker de kunstinvloeden heb meegekregen. En heel eerlijk, als ik mij ergens laat inspireren, dan is het toch wel door kunstenaars, door architecten en niet door andere chefs. Omdat ik vind kleuren, harmonie, samenspel, over dingen nadenken, combinaties maken, dat moet je kunnen lostrekken van alleen maar een bord. Je kunt een beetje ideeën uit andere, toch wel, kunstzinnige beroepen, je kunt er andere dingen uithalen. Ah. Ik vind dat heel leuk. Ja. Ik vind dat heel leuk om naar te kijken.
Jouw favoriete werk is er een van René Magritte,
ja.
De Wolken.
De Wolken, ja.
Wat zie jij daarin?
Want
dat
is
een oog.
Ja.
En in de reflectie van het oog heeft die wolken geschilderd.
Inderdaad, ja. Dat dromerige, alom, dat surrealisme is zo fantastisch en daar echt in verdwalen. Je kunt in de werken van René Magritte verdwalen en dat is niet de enige reden waarom ik dat een mooi werk vind of niet de enige reden waarom ik dat zo'n fantastische kunstschilder vind. Ik besef ook dat die man als Le Petit Belge, de kleine Belg, die dat eigenlijk in de reclamesector zat, het heel ver gebracht heeft. Hè. Tot in New York, die had galerijen die zijn werk verkochten in New York. Ik vind dat een zeer impressionant, indrukwekkend man als je die zijn leven bekijkt. En zijn werken zijn echt... Het doet mij wegdromen. Er is er maar één in België dat gedaan heeft op dat niveau. In die genre kunst zijn de surrealisme.
Ja. Had je dat zelf ook gewild kunnen schilderen?
Dat is mijn droom.
Ja? Ja,
ja ik weet gewoon dat ik goed ben met mijn hand, dat ik iets kan. Ik wil bedoelen, als je...
Maar doe je ook iets?
Dat is een van de manieren dat ik echt tot rust kan komen. Dat is zo 's avonds bij de open haard een beetje... een lino maken of een hout sneden.
Kan jij?
Ja, ik kan dat. En ik kan dat. Pas op, ik kan dat. Het is heel moeilijk om dat over je eigen te zeggen. Ik ben een amateur. Hè. Ik ben een amateur, maar... Ja, als ik ooit eens even tijd heb, dan wil ik heel graag academie gaan doen.
Aha, ja. En ben je ook een kunstkoper?
Ik ben ook een kunstkoper, ja. Dat is ook ontspanning op veilingsites. De interessante kleine dingen eruit halen. En dat zijn zeker niet de allerduurste werken.
Ja.
Maar vooral de werken die mij interesseren. Ik heb dat ook geleerd, want ik heb heel veel bevriende mensen die in die wereld zitten. Bijvoorbeeld Adriaan, de man achter... Achter de Zwarte Panter.
Seppe, wij gaan zo meteen verder praten.
Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen. Dat wij hen verwekken om laf te verdwijnen in weerloze wezens.